Goedenavond allemaal. Meestal wordt u vanzelf stil, vanavond niet, maar dat geeft niet, want ik heb geluid. En het laat ook zien dat het goed is om elkaar weer te ontmoeten. Dus het is ook even een ontmoetingsmoment. In ieder geval hartelijk welkom bij dit bezinningsuur rond het heiligavondmaal. En wij gaan beginnen met het zingen van Psalm 119, vers 21. 119 vers 21, dat mij, o Heer, uw goede tierenheid toch overkoom naar uw beloftenissen. En die belofte van God, daar zullen we straks ook bij stilstaan. Psalm 119 vers 21. Zullen we samen bidden. Heere, almachtige en getrouwe God, u bent het die ons hier weer bij elkaar brengt. En u danken wij voor uw milde gave daarin. Na een dag van werken, buitenshuis of thuis. De plek waar u ons hebt geroepen en gesteld. Of misschien als we geen werk hebben, andere bezigheden verricht. Ook de ouderen die hier mogen zijn. Heere, u bent het die ons deze dag hebt bewaard. En die ons nu hier bijeenbrengt om samen ons te bezinnen op het avondmaal. Het avondmaal dat, als u het geeft, aanstaande zondag weer gehouden zal worden. En wat is dat toch bijzonder, Heere? Dat u het bent die zondaren weer wil nodigen aan uw tafel. Bewaar ons ervoor dat het wendt. Dat we het gewoon gaan vinden. En dat we uw genade er niet meer in zien en in proeven. Ook daarvoor is toch dit moment van bezinning om ons er weer bij stil te zetten. Om na te denken over het wonder van uw genade in Christus, uw Zoon. En dat u niet alleen begint, maar dat u doorgaat en het ook afmaakt. Want als u alleen het geloof zou werken en ons dan aan ons lot zou overlaten, Heer, het was verloren. Maar zo bent u niet. U bent de Alpha en de Omega, begin en het einde, de eerste en de laatste. U bent de die het zwakke geloof ook telkens weer versterkt, die ons stilzet en ons richt op het kruis en het lege graf. U bent het die onze harten opwaarts verheft in de hemel, waar Christus is aan uw rechterhand. En dat alles door uw woord, door het sacrament, door uw Heilige Geest. Heere, dan bidden wij, vul ons met uw Heilige Geest, juist ook in de week van voorbereiding, als we in alle gebrek ons voor proberen te bereiden op uw tafel. Verleen ons die geest, zodat we iets mogen zien van wie wij zelf zijn. En dat dat ons brengt bij Christus en zijn belofte. En dat we daarin houvast zullen vinden. Maar dat er ook het verlangen wordt gewekt om van u voortaan in uw wegen te wandelen. Heer, het is allemaal te zwak. Het is allemaal te kort. Het is gebrekkig. En dat zal het ook blijven totdat we bij u zijn. Maar tegelijk mogen wij bidden. Vermeerder het. Het berouw. Maak het meer, hartelijker. De liefde tot Jezus. Wilt u dat kleine vlammetje van liefde tot een grote vlam maken? Maar ook die heiliging, die heilige wandel voor u. Heer, we kunnen niet bogen op onze goede werken. Want al het goede, dat is van u. En wat is er nog veel slechts? Maar wilt u ons heiligen en ons vormen naar het beeld van uw Zoon? En dat we zo in alle gebrekkigheid ons uit zullen strekken naar de Heiland. En hem in het oog zullen hebben. Gebruik daarvoor deze avond. Juist ook als er zoveel worstelingen kunnen zijn. Als er misschien ook mensen zijn die de stap naar het avondmaal nog nooit hebben gemaakt. Niet hebben durven maken. Ziende op zichzelf. Horend het woord van u. Die eten en drinken zichzelf een oordeel. Niet onderscheidend het lichaam des Heren. Heren, u kunt daar overheen doen zien. Op Jezus doen zien. Wij kunnen dat aan elkaar niet geven. Maar u bent het die het schenkt. Doe het. Juist ook bij diegene. We bidden ook voor hen die met ons verbonden zijn thuis. Geef ook daar uw zegen. Om Jezus wil. Amen. Ik wil met u lezen uit Hebreeën 6, vers 13 tot en met 20. Hebreeën 6, vers 13 tot en met 20. In mijn Bijbel staat er boven Gods belofte met een eed bevestigd. En ik denk dat dat een treffende samenvatting is inderdaad. Het gaat opnieuw over die belofte, waar de Heer dan ook nog een eed aan toevoegt. Hebreeën 6 vanaf vers 13. Want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand die meerder was had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf, zeggende, waarlijk, zegenende zal ik u zegenen, En vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En al zo langmoedig verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn. En de eed tot bevestiging is denzelfde een einde van alle tegenspreking. Waarin God, willende de erfgenamen der beloftenis overvloedige bewijzen, de onveranderlijkheid van zijn raad, met een eed daar is tussen gekomen. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegen, een sterke vertroosting zouden hebben. Wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel. Waar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus. Naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. Tot zover. Wij gaan naar het avondmaalsformulier. En dan zijn we gekomen bij het gedeelte dat gaat over het tweede punt van de zelfbeproeving. Dus op een gegeven moment lezen we: de waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Nou, het eerste stuk, het eerste onderdeel, hebben we het over gehad. Niet de vorige keer, want toen was ik afwezig, hè, maar de keer daarvoor alweer. En nu dan het tweede deel van de zelfbeproeving. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft. Dat hem al zijn zonden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus, vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Daar willen we zo meteen verder over nadenken, maar we gaan eerst nog zingen uit Psalm 56 en daarvan het vijfde vers. Psalm 56, vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ja, dat gedeelte wat we zo net hebben gelezen uit dat oude avondmaalsformulier, het is wel raak. Vindt u niet? We zitten echt op de kern vanavond. Het is het hart van het evangelie. En wat kan juist dat hart van het evangelie een geweldige vreugde geven? En laten we daar maar beginnen. Bij die vreugde die dit kan oproepen. Dit gaat voluit over de middelaar. De heiland. De zaligmaker. Jezus Christus. En de rijkdom van het evangelie wordt hier zo uitgestald. Als je dat ziet, hè. Dan kan het niet anders. Of er komt vreugde in je ziel. Om het te zeggen met die woorden van Psalm 68. Dan huppel je van zielenvreugd. Ja. Waarom? Nou, laten we er maar even doorheen gaan. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft. Dus dat betekent dat God belooft. Het gaat over een belofte van God. God belooft. Dat is heerlijk. Wat belooft hij? Dat hem al zijn zonden, dus niet sommige zonden, niet een paar zonden, niet de zonden van vroeger alleen en niet die van gisteren, maar al zijn zonden, wat is daarmee gebeurd? Alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. Alleen om het lijden en sterven van hem. De Zoon van God. Dus niet om iets van mij. Het hangt niet van mij af. Dat maakt vrolijk. Vergeven zijn. Niet vergeven kunnen worden. Vergeven zullen worden. Dat is allemaal al heel wat. Maar dat staat er niet. Vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus, dus een gerechtigheid waar geen enkel gebrek aan is. Denk maar even aan dat lammetje in de tijd van het Oude Testament, dat geslacht moest worden, een volkomen lam. Nou, zo'n volkomen gerechtigheid van Christus, hem als zijn eigene, toegerekend en geschonken is. Niet alleen voor anderen, die gerechtigheid van de Heer Jezus. Maar ook voor mij. Ja, zo volkomen. Alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Alsof ik zelf had betaald, terwijl ik geen penning had en heb om te betalen. Maar zo volmaakt wordt die gerechtigheid aan mij geschonken, aan mij toegerekend. Alsof ik betaald had. En alle gerechtigheid volbracht had. Terwijl ik helemaal geen gerechtigheid in mezelf heb. Maar vol ongerechtigheid zit. Niets heb volbracht. De Heere zegt, je hebt alles volbracht. Nou, ik probeer het zomaar even over te brengen. Hè, wat hierin zit. Maar als je dit gelooft, dan kun je toch wel begrijpen. Dan gaat de hemel voor je open. Dit is het. Dit is het volle evangelie. En als je dit nou mag geloven, dan heb je alles. Dan heb je een voorsmaak van die eeuwige heerlijkheid. Dat roept iets op, dat maakt iets los in je hart. Het geloof raakt altijd het hart, hè? Het is niet alleen iets van hier, ook van je hoofd. Dus de uitdrukking een voet te hoog, die gaat niet op. Het zit nooit een voet te hoog. Het gaat altijd via je verstand. Maar het gaat wel naar het hart. Dat raakt je. En dat brengt je tot verlangen. Naar de tafel van de Heer Jezus. Om hem daar te loven. Die dit alles aan u, aan jou, geschonken heeft. Nou. Zit u daar al op dat punt? Vraag ik zomaar even tussendoor in deze week van voorbereiding. Ik hoor mezelf praten. Je voelt, dit is het. Maar je kunt ook voelen die afstand, hè. Je wilt daar zijn waar je de Heer Jezus ziet. En waar je echt verlangt met heel je hart naar die tafel. Je kunt ook zo vol zitten, hè, van alles wat er te doen is. En van eigen gerechtigheid en van schuld. Maar laat het ons verlangen zijn, ons gebed, dat de Heer ons hier wil brengen. Bij die vreugde. Tegelijk, de formulering zoals de opstellers van dit formulier die hebben gekozen, roept niet alleen vreugde op. Het kan ook iets anders oproepen. Een grote, geweldige spanning. Juist dit gedeelte. Waarom? Nou, allereerst omdat je je hart moet onderzoeken, hè? Dat staat er ten andere, onderzoeken een ieder zijn hart. Dat betekent dat de blik naar binnen gaat. En dat is lastig. Het lukt ons zo slecht om onszelf eerlijk te onderzoeken. We staan elke dag voor de spiegel. Maar op die manier voor de spiegel, als het niet gaat om het lichaam, maar om de ziel, valt niet mee, hè? En als je het al doet, dan kun je ook zo gaan twijfelen. Want hoe moet dat nou? Jezelf eerlijk onderzoeken. Weet u het? Ik vind dat altijd weer een worsteling. Hoe kan de slager zijn eigen vlees keuren? Ik bedoel het eerbiedig, maar dat is wel wat ons wordt gevraagd, hè? Onszelf onderzoeken. Maar ben ik dan eerlijk? Of ga ik net eventjes om die kern heen, hè? Of waar het wringt? Dat ik dat net eventjes vergeet om dat te onderzoeken. Het roept spanning op, dat onderzoeken van jezelf. En wat moeten we dan onderzoeken? Nou, of we die gewisse belofte geloven. Geloof ik het nou? Geloof ik het niet? Aan de ene kant moet je misschien zeggen, ja, ik geloof het wel. Ik kan daar niet onderuit, hè. God heeft het gezegd en wat hij zegt, dat is toch waar. En daar mag ik toch staat op maken. Ik wil niet twijfelen, ik mag ook niet twijfelen. En soms, dan zijn er ook momenten, dan twijfel ik niet. Dat is de ene kant. Maar aan de andere kant, ik kom zoveel ongeloof bij mezelf tegen. En op zoveel momenten is er dat vaste geloof niet. En als ik mezelf dan moet onderzoeken of ik die gewisse belofte van God geloof, dan raak ik vertwijfeld. Geloof ik Gods belofte of niet? Onderzoeken of je die belofte gelooft. Welke belofte? Dat al je zonden je vergeven zijn. Nou, ik denk dat ik niet te veel zeg als ik dit het moeilijkste zinnetje uit het avondmaalsformulier noem. Voor menig een, misschien ook wel hier vanavond of thuis verbonden. Dit gedeelte kan zomaar de Achillespees van ons geestelijk leven blootleggen. Kent u dat verhaal uit de Griekse mythologie van de held Achilles? Dat is wel interessant, zulke verhalen, je kunt er ook wel eens wat aan hebben. Achilles, die was onkwetsbaar gemaakt door een zeenimf die hem in de rivier had gehouden. Maar toen ze dat deed, toen hield ze hem vast bij zijn hiel. Dus dat ene stukje van zijn lichaam was niet onkwetsbaar. Dat was zijn enige zwakke plek. En hoe sterk Achilles ook was, u voelt hem al aankomen, hè? In de oorlog, in de strijd met Troje ging het mis. Iemand stond op de stadsmuur, mikte precies op die Achillespees. Daar komt het woord vandaan, hè? En Achilles sneuvelde. Ik noem dit zinnetje de Achillespees van het geestelijke leven. Waarom? Nou, als we lezen dat we moeten geloven dat al onze zonden vergeven zijn, dan kan dat juist verraden waar de schoen bij ons wringt. Misschien is er wel verdriet over de zonde. En misschien is er ook wel verlangen om de Heere te dienen. En misschien moet u ook zeggen, er is echt wel een betrekking op Christus. En er is echt wel iets van liefde tot Christus. Maar dit, geloven dat ik vergeving van zonde heb, niet krijg later, maar heb nu, op dit moment, dat is een pijl die vanavond in onze Achillespees boort. En zondag kunt u niet gaan. Want ja, dit moeten we onderzoeken, hè? Of dit er is. Of misschien hebt u het eigenlijk nog nooit zo goed gelezen en bent u wel gegaan al vaak aan het avondmaal. Maar zonder dit, zonder deze zekerheid. Altijd maar blijven twijfelen. Heb ik vergeving, heb ik het niet? Heen en weer geslingerd. Dat is ook aangrijpend, hè? Dat is ook aangrijpend. Als je wel aan de tafel zit, maar dit niet weet, dit niet gelooft. Achillespees. Ja, en de rest, wat er dan volgt, hè, daar komen we dan ook helemaal niet meer aan toe. Of we die volkomen gerechtigheid van Christus ontvangen hebben, dat blijft dan buiten beschouwing. Zo volmaakt alsof ik zelf alle gerechtigheid volbracht had. Daar kom je dan niet meer aan toe. Het is te hoog. Ik kan er niet bij. Nou, misschien herkent u dit niet. Maar er zijn er ook hier die het wel zullen herkennen. Het kan een enorme worsteling zijn. Juist dit zinnetje. Hoe komen we hier verder? Je kunt dit gedeelte op zulke verschillende manieren lezen. En hoe kom je er nou uit? Moeten we het niet gewoon aanvaarden dat dat verschillend ligt? Dat de ene meer de vreugde ervaart en bij de ander die wordt het er neergeslagen van ditzelfde zinnetje? Is het uiteindelijk niet de scheiding tussen gelovigen en ongelovigen? Ja, dan zet ik hem heel zwaar aan. Maar dat is wel waar, hè? Er loopt een scheiding door de gemeente. De ongelovige, die moet horen dat de toorn van God en de verdoemenis op hem rust, op haar rust. Nog steeds. De gelovige, zegt de catechismus, die moet horen dat zo vaak hij die belofte van het evangelie aanneemt, hem vergeving van zonde geschonken is. U kunt dat vinden in antwoord 84 van de catechismus. Maar daar wil ik wel dit bij zeggen, want anders kan het een misverstand oproepen. Juist Gods kinderen, degene die de Heer mogen kennen, die kunnen er zo mee tobben. Juist zij, die dat eerste stuk van de zelfbeproeving doorleven, Niet één keer, maar telkens weer. En die moeten zeggen, ik heb een walging van mezelf. Juist zij kunnen enorm aangevochten worden. Terwijl huichelaars, ja, die aanvechting niet kennen, hè. Want, ach, zij hebben het. Ze hebben geen last van zichzelf. Nee, dat is geen echte vreugde. Dat is nep vreugde. Dat is nep blijdschap. Maar het kan er wel wat op lijken. En daarom is het zo belangrijk, deze avond, dat wij zien waarop wij moeten bouwen. Ik weet niet hoe u uzelf beschouwt als een gelovige of als een ongelovige. Als een kind van God of iemand die daar wel naar haakt en hunkert, maar het niet is. Of misschien moet u zeggen, ja, maar ik hunker er nog niet eens naar. Maar hoe dat ook is, dat kan heel verschillend liggen. Maar we hebben allemaal dezelfde grond waarop wij moeten bouwen. Wat is dat? Nou ja, u weet het, hè. Maar het is zo belangrijk. Het is die gewisse belofte van God. Wat wordt ermee bedoeld? Nou, je kunt de catechismus erbij pakken. Dan zie je wat die belofte is. Hè? Wij zouden denken, ja, maar er zijn allerlei beloften, meervoud. Maar hier gaat het over de belofte. En de catechismus legt dat uit. Antwoord 22, wat is een christen nodig te geloven? Dan staat er al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Daar heb je datzelfde woordje. Hè? God belooft in het evangelie. En wat belooft hij dan? Antwoord 66 van de catechismus. Daar gaat het over de sacramenten. En dan staat de sacramenten zijn heilige tekenen en zegelen. Waardoor hij ons de belofte van het evangelie, daar heeft u meer, des te beter te verstaan geven en verzegelen. En wat is dan die belofte? Nou komt het, dat hij ons, vanwege het enige slachtoffer van Christus, aan het kruis volbracht. Vergeving van zonde en het eeuwige leven schenkt. Nou, daar heeft u het antwoord. Die gewisse belofte van God, dat betekent dat hij belooft. Ieder die hoopt op zijn zoon, die het moet hebben van Christus, zijn offer aan het kruis volbracht, die krijgt vergeving. Die krijgt het eeuwige leven. Dat is Gods, hoe staat het er? Gewisse belofte. He, u hebt het vast wel eens horen zeggen ook, ik wijs er nog maar eens een keer op. Er staat niet dat we die belofte van God gewis moeten geloven. Ja, dat moet wel, dat is de Heer wel waard. Maar zo vaak is het er niet bij ons. Maar als wij die gewisse belofte maar geloven, en dan is het misschien een klein geloof. En dat is niet goed, hè? Een klein geloof. Het zou een groot geloof moeten zijn. Maar al is het maar een klein geloof, dan deel je er toch in. Gewisse belofte. Vaste belofte van God. Ja, en dan schenkt de Heer er ook nog het teken en zegel bij. Hij belooft niet alleen, maar je zou kunnen zeggen, in het avondmaal zweert hij daarbij. Dat hebben we net gelezen, Hebreeën 6. De belofte van God. En daarbij ook nog de eedzwering. Dat had niet gehoeven, hè? God hoeft niet te zweren. Hij is de waarheid in eigen persoon. Hij liegt nooit. We zouden hem op zijn woord moeten geloven. Maar hij zegt, voor jullie doe ik er nou nog een eed bij. Brood en wijn, zodat jullie het echt vast zouden geloven. Dat zou heerlijk zijn, hè? Als er niet alleen een gewisse belofte is, zondag, maar ook een vast geloof, vast vertrouwen. Ik zou u willen vragen, waar zoekt u uw houvast? Is het in uw geloof? Of is het in de belofte? is het eerste het geval, kom je niet tot zekerheid. Maar alleen door het te zoeken in die belofte krijg je zekerheid. Ik heb een boekje van dominee De Leeuw, predikant uit de 18e eeuw. Isaac De Leeuw. Niet zo bekend, denk ik, hè? Het heet Ter Voorbereiding. Voorbereidingsboekje op het avondmaal. En die wijst in dit boekje op de betrouwbaarheid van de belofte van God. Ik wil u er iets uit voorlezen. Hij zegt: geloof ik met mijn hart wat de belofte mij zegt, dan is ook alles wat daarin begrepen is voor mij waarachtig. Dan geloof ik, en het is ook zo, dat mij al mijn zonden om Christus wil vergeven zijn. Ik heb daarvoor geen andere grond van vrijmoedigheid nodig dan dat al dit heil mij door het evangelie geschonken wordt. Ik heb geen andere grond nodig, het evangelie. Dat is niet opdat ik het zou versmaden, daarom geeft de Heer het niet, het evangelie, maar opdat ik het gelovig zou aannemen. God is de waarachtige en getrouwe, die niet liegen kan, maar zijn woord en toezegging, zijn belofte, zeker moet bevestigen. Dat is duidelijke taal, hè? God is getrouw, hij is waarachtig. U zegt, heb ik dit geloof? En kan ik dat weten? Nog een citaat. En we hadden het er net over, dat zelfonderzoek. Je moet dat zelf vormgeven en bedrieg je jezelf dan niet en zo. Al die vragen. Hij gaat daar ook op in. Het is wat dat betreft heel pastoraal. Hij zegt, dit onderzoek is niet zo moeilijk als men soms wel denkt. Als iemand ons blijk geeft van zijn genegenheid tot ons en betuigt wat hij voor ons over heeft, dan kunnen we toch ook nagaan of we dat geloven. Ik vertaal het maar even. Als iemand zegt, ik hou van jou, dan kun je weten bij jezelf of je dat gelooft of dat je het niet gelooft. Of het als onwaarachtig en niet gemeend verwerpen, hè? Het niet geloven. Kunnen we dat dan niet veel gemakkelijker nog als het gaat om de belofte van God door het evangelie aan ons gedaan? Die is van zoveel belang voor ons dat als we die recht verstaan en met het hart geloven, daardoor veel grote blijdschap en vrede in ons gemoed teweeggebracht worden dan door iets van de aarde. Mooi, hè? Hij zegt, als je het van een mens al weet, of je het wel of niet gelooft, nou dan zeker van God. En hij gaat verder, die belofte kan geen ingang bij ons hebben, of de liefde Gods in Christus moet zo in ons hart uitgestort worden, dat het met verwondering en aanbidding ootmoedig God verheerlijkt en alles vorm over heeft. Het kleinste geloof in deze belofte wordt bij nauwkeurig onderzoek onderkend. Misschien zit u hier en u denkt, ja, maar ik heb zo'n klein geloof, kan ik het wel merken bij mezelf? Hij zegt, het kleinste geloof, dat zie je toch, dat weet je toch. Daar ben je van bewust. Als men geroepen werd om het hart te onderzoeken op kenmerken van genade, door vorige bevindingen, ja, dan zou het allermoeilijkst zijn. Als we zouden moeten terugkijken, wat heb ik allemaal ondervonden in de achterliggende 3 maanden? Ja, dan zou het heel moeilijk zijn, zegt hij. Velen zouden niet weten wat ze van zichzelf moeten zeggen. En na gedurig onderzoek nog even onzeker en twijfelmoedig zijn. Maar hij zegt, nu gaat het over de belofte Gods. Het woord des evangelies, het getuigenis buiten ons, dat gewis is en nimmer zal feilen. Hoe staan wij daar tegenover? Geloven wij dat al met ons hart? Vindt dat al ingang bij ons? Nemen we de vergeving aan, alleen op grond van de voldoening van Jezus voor onze zonde aan God? Eigenen wij ons die volkomen gerechtigheid van Jezus toe? Alsof we die hadden opgebracht, met afzien van alle eigenwaardigheid, hoe gering ook. Nou, een heel citaat, maar ik vond het de moeite waard om het door te geven. De Leeuw, hij wijst erop dat de vastheid ligt in de belofte. precies zoals het staat in het formulier. Dat is ook de kracht van dit boekje ter voorbereiding. Hij wandelt zo het hele formulier door en blijft daar heel dichtbij en legt het uit en legt het aan je hart. Ik heb dit boekje gekregen van een zuster uit de gemeente van Nieuwe Tongen. En zij, in al haar armoede, mocht ze leven uit het geloof in die gewisse belofte van God. En ja, dat is heel bijzonder. Ik heb hier een kaartje en er staat op: ik geef het u ter gelegenheid van de eerste avondmaalsbediening. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder als je dan voor het eerst het avondmaal mag bedienen. Toen kreeg ik dit kaartje en inmiddels is ze er niet meer. Maar ze juicht voor de troon. En ze heeft heel veel vreugde ook mogen hebben in de Heer. En ze mocht daarmee ook tot grote zegen zijn voor de gemeente. En dat wil ik ook doorgeven. Het is niet alleen voor jezelf. Maar als je zo vanuit die gewisse belofte van de Heer mag leven, dan mag je ook tot een zegen zijn. Dan mag je vol vreugde je weg gaan. En de Heere geven dat. Niet aan sommigen van ons, maar aan ons allen. Zullen wij samen de Heere danken. De Heere, die gewisse belofte van u, daar moeten we het van hebben. In al onze nood, in al onze armoede. En wij bidden van u. Wilt u ons die genade geven dat we genoeg hebben aan uw woord? Dat we ons daarop laten zakken. Op die vaste grond. Die vaste rots. Ik heb de vaste grond gevonden. En dat moeten we telkens weer doen, Heren. We moeten die rotsgrond telkens weer ontdekken. Christus. En die gekruisigd. O Heren, bewaar ons ervoor. Dat we langs hem heen gaan. Dat we langs hem heen leven. En zo aan uw tafel zullen komen. Want het is niet tot uw eer. U komt niet aan uw eer op die manier. Maar Heren, geef dat we tot hem de toevlucht zullen nemen. Niet buiten hem omgaan, maar met al onze zonde en schuld schuilen onder zijn vleugels. En mogen we dan ook tot een zegen zijn. Kan het zijn dat we dat zelf niet merken. Maar dan gaat het er toch niet om dat wij dat bij onszelf merken. Maar dat het zo is. Dat u ons gebruikt. Heren, mag er ook verbinding zijn, juist ook in de week van voorbereiding. We waren hier zo even bij elkaar. En mogen we elkaar ook aan u bevelen en elkaar ook meedragen in de gebeden. En juist ook diegene van wie we weten dat er een worsteling is. Heren, mogen we ook in de gesprekken nog wat voor elkaar betekenen. Elkaar wijzend op de vastheid die er is in u. Zo leggen we alles voor u neer en we danken u voor het moment dat u gaf. Heren, wilt u en ieder van ons nabij zijn. U kent ons allen. U weet wat er speelt aan verdriet, aan moeite. Ziekte misschien ook. Wilt u beterschap geven als het in uw raad kan bestaan? U bent toch een groot God, Heren. En u bent goede tieren. Mogen we in alles, lichamelijke en psychische nood, het van u verwachten. Want welzalig hij die al zijn hulp en kracht alleen van u verwacht. Leer ons zo te leven, ziende op u. Geef nog goede dagen, ook in het toeleven naar de avondmaalzondag. En geef zondag uw rijke zegen. Wilt u nog doorwerken in onze gemeente? En ons niet loslaten. Ons niet overgeven aan onszelf. Maar rijk en krachtig werken. Want het is toch tot uw eer, Vader. Die zich een volk heeft verkoren. Tot uw eer, o Heer Jezus. Die u zelf hebt gegeven aan het kruis. Het is toch ook tot uw eer, o Heilige Geest. U, die zondaren en zondaressen verbindt aan de Heer Jezus Christus en woont in onze harten. Zorg dan voor uw eigen eer en ons heil, want die twee hebt u aan elkaar verbonden. We bidden in het bijzonder voor jongeren in onze gemeente. En die jongens en meisjes, zij zullen het zondag, als u het geeft, ook meebeleven, de avondmaalsdienst. En wij bidden nu al of u die dienst wilt gebruiken om iets van verlangen in hun harten op te wekken. Verlangen om ook bij u te mogen horen. Om ook eens aan uw tafel te mogen zitten. Dat ze nu al met al hun zonden terechtkomen bij u. Heere, wees ons zo alle nabij en hoor naar ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen ten slotte Psalm 119. En nu vers 58. 119. Vers 58. Gij boze wijkt, opdat ik steeds het gebod van mijn Heer nauwkeurig mogen bewaren. En dan gaat het weer over die belofte. Hè? Schraag mij, draag mij naar uw belofte, o mijn God, opdat ik zou leven. 119 vers 58.
Thank you.
Hartelijk dank voor uw komst. Nog goede voorbereidingsdagen toegewenst. En wij hopen tot zondag.
Prima.
Zit niet tegen elkaar, zit niet tegen elkaar aan.